Welkom bij Zwanger en Zo, de podcast waarin verloskundige Solange en Geke je voorzien van betrouwbare informatie over zwanger zijn, bevallen en alles wat erbij komt kijken.
Eerste keer of al lang bekend, wat komt er op je pad nu je zwanger bent? Mag die biefstuk echt niet meer? Wanneer zie ik mijn eigen tenen weer? Een nieuwe wereld gaat open, maar welke dingen moet je geloven? Informatie op niveau, dat vind je bij Zwanger en Zo.
Hoi, leuk dat je luistert naar Zwanger en Zo, de podcast. Deze zesde aflevering staat volledig in het teken van bekken- en bekkenbodemklachten. Want hoe ontstaan die klachten nu en wat kun jij eraan doen als zwangere? Is het bijvoorbeeld nog normaal om tot een jaar na je bevalling urine te verliezen? En wat is nou precies het verschil tussen bekkenpijn, bekkeninstabiliteit en bekkenbodemklachten?
Expert op dit gebied is Gera Leidens. Gera is bekkenfysiotherapeut en begeleidt onder andere zwangere en bevallen vrouwen bij klachten van het bekken en de bekkenbodem.
Ja, goedemorgen.
Zou je je kort willen voorstellen aan de luisteraars?
Ik ben Gera en ik ben al een wat oudere fysiotherapeut. Zit al lang in het vak. Eerst als algemeen fysiotherapeut, zo beginnen we allemaal. En daarna ben ik manueeltherapeut ook geworden. En later heb ik de master bekkenfysiotherapie gedaan. En zodoende bevoegd om zwangere vrouwen, vrouwen rond de bevalling, maar ook vrouwen met bekkenklachten, mannen met bekkenklachten, kinderen met bekkenklachten te behandelen.
En wat maakt nou dat je dat stukje van het bekken of de bekkenbodem zo interessant vindt?
Het is een heel... Je zou het eigenlijk niet denken. Hè? Je denkt het is maar een klein stukje van het lijf, het bekken. Maar het is eigenlijk heel uitgebreid. Want het gaat over je lage rug, het gaat over je heupen, het gaat over het bekken zelf. En het gaat over de bekkenbodem, de spier in het bekken. Die ook een bijdrage levert aan het ophouden van je plas bijvoorbeeld. Hè? Dus het gaat over pijnklachten, het gaat over incontinentie. Dus het is een heel uitgebreid gebied. Dat is leuk. Dat is een mooie specialisatie.
Dus de mensen die bij jou komen zijn ook van alle leeftijden en zowel mannen als vrouwen?
Ja, jongeren, ouderen.
Nou, zoals gebruikelijk beginnen we de podcast altijd met het vragenvuur.
In één minuut de antwoorden op de belangrijkste vragen van het onderwerp van vandaag. Dit is het vragenvuur.
Gera, hoe ontstaan bekkenklachten in de zwangerschap?
Door meerdere factoren, hè, door je zwangerschapshormonen, maar ook je eigen belastbaarheid, hè, dus je eigen kracht en de belasting die er op je afkomt.
Oké, en wat zijn dan goede oefeningen om te doen voor je bekken?
Oefeningen, maar ook heel veel informatie die je nodig hebt om te begrijpen wat het precies is.
En hebben bekkenklachten invloed op het verloop van de bevalling?
Nee. De bekkenklachten voor de zwangerschap op zichzelf niet, maar wel hoe je je voelt. Dat is natuurlijk wel heel belangrijk.
En hebben bekkenklachten invloed op het herstel na de bevalling?
Ja. En daar zijn percentages over bekend waar we misschien dadelijk eventjes op terugkomen.
Oké. En wanneer spreek je van bekkeninstabiliteit?
Nooit. Alleen als er waarschijnlijk trauma's zijn. Maar bij zwangere vrouwen spreek je niet over bekkeninstabiliteit. We gebruiken de term zwangerschapsgerelateerde bekkenpijn.
Interessant.
Ja. Interessant?
Ja.
En wat zijn bekkenbodemklachten?
Nou, bekkenbodem is een onderdeel van je bekken. Hè? De bekkenbodem is de spier in het bekken. En die spier die heeft ook te maken bijvoorbeeld bij urineverlies.
Okay.
Bekken is het hele geheel.
Tot wanneer is het normaal om een klein beetje urine te verliezen na de bevalling?
Urineverlies is nooit normaal. Maar je ziet het vaak wel omdat die bekkenbodem zo beschadigd is tot een week of 4 à 6 na de bevalling. Maar dan moet je er wel wat mee.
En wanneer mag je gaan starten met het trainen van de bekkenbodem?
Heel rustig al na een dag of 4 na de bevalling.
Ik vind het wel interessant om even te beginnen over die bekkeninstabiliteit.
Ja.
Want dat is toch wel vaak wat verloskundigen vaak zeggen of noemen. Dus kun je daar wat meer over vertellen?
Nou, dat is eigenlijk een term uit de jaren 90. Toen startten eigenlijk de onderzoeken naar bekkenpijn. En toen werd het bekkeninstabiliteit genoemd. En dat is het gewoon niet. Het is niet bekkeninstabiliteit. Dan lijkt het alsof het allemaal beweegt ten opzichte van elkaar. En zo ziet het er gelukkig niet uit. Toen is er ook heel veel negatieve informatie gekomen op toen nog de kranten en zo. Toen was er nog niet zoveel social media, maar in de kranten en op de televisie. En dat is voor sommige vrouwen best wel heel erg van invloed geweest. En toen hebben we een periode gehad Toen werd het peripartum pelvic pain genoemd. En nu noemen we het zwangerschapsgerelateerde bekkenpijn. Ja, dus we geven duidelijk aan dat die bekkenpijn te maken heeft met de zwangerschap en na de bevalling.
Maar het is dus niet echt instabiliteit?
Nee, we noemen het geen instabiliteit meer. Ik denk dat je die term gebruikt bijvoorbeeld na een trauma, als er een ongeluk is geweest, waardoor er echt schade aan het bekken is, waardoor de banden kapot zijn of spieren kapot zijn. Maar in een zwangerschap noemen we het bekkenpijn.
En wat kunnen dan oorzaken zijn van die bekkenpijn in de zwangerschap?
Door je zwangerschapshormonen moet je zien dat dat bekken wat weker wordt. Dat is natuurlijk heel fijn als je moet baren, want dan moet het bekken niet zo stug zijn. Moet het wat mee kunnen geven. Hmm. Maar waarom vrouwen dat precies krijgen, de een wel en de ander niet, ja, daar zijn ze ook nog niet helemaal over uit. Maar er is wel een ongelijkheid in jouw belasting en belastbaarheid. Hè? Dus van de belasting die op je afkomt. We weten dat vrouwen zwaar werk doen bijvoorbeeld. Dat ze ook wat meer kans hebben op bekkenpijn. Mm-hmm. Vrouwen in een slechte conditie hebben mogelijk ook wat meer last van bekkenpijn. Dus dat heeft wel een relatie met elkaar.
En je zegt vrouwen met een slechte conditie. Kun je dat dan trainen van tevoren of zo, voordat je zwanger bent?
Dat is wel een advies, dat je moet zorgen dat je gewoon een goede lifestyle hebt voordat je zwanger bent. Maar dat zeggen jullie natuurlijk ook tegen vrouwen, denk ik.
Zijn dat dan algemene tips of heb je daar concrete tips voor?
Blijf in beweging, want als je zwanger bent ook, ik begrijp het ook wel, want als je natuurlijk gewoon je niet lekker voelt en misselijk bent en moe bent, dan valt het niet mee om bijvoorbeeld te blijven sporten. Dan zie ik vrouwen die eigenlijk als ze zwanger zijn, eigenlijk gelijk al stoppen met alle sporten die ze doen. En dat is natuurlijk ontzettend jammer, want je moet fit blijven. Hè? En er is geen enkele reden om niet te sporten in een zwangerschap. Je kan altijd aangepast sporten. Als je natuurlijk een heftige contactsport doet, is dat niet wijs. Maar je kan altijd vormen van bewegen, kan je blijven uitoefenen.
Ja, ook wel een beetje wat we bij de podcast over sporten hebben behandeld. Waarin zij ook echt aangaven, het is zo belangrijk om nog die beweging te hebben. Ook voor je bekken en ook voor je bekkenbodem later.
Ja.
Want daar zit ook echt een verschil in. Hè? Dat is vaak wat vrouwen dus door elkaar halen, bekken en bekkenbodem. Kun je dat nog verder toelichten?
Je bekkenbodem is de spier. Hè? Dus de spier die onderin je bekken ligt. Het is de spier die zorgt dat je organen gesteund worden. En het is de spier die afsluit. Mede zorgt die ervoor dat je je plas kan ophouden. Dat je je ontlasting kan ophouden. De vagina sluit daardoor. Je organen blijven op zijn plaats. Maar het is ook de spier die bij ontspanning zorgt dat je kan plassen. Hè, dat je naar de wc kan voor ontlasting. Dat je kan vrijen. En dat je een kind kan baren. Want die spier, die bekkenbodemspier, moet dadelijk heel erg opgerekt worden tijdens de bevalling om het kindje te laten passeren. Dus, en hoe beter in conditie die spier is, hoe beter die kan aanspannen en ontspannen, hoe gemakkelijker de bevalling zou kunnen gaan.
En zou je dat ook kunnen trainen in je zwangerschap?
Ik denk dat het heel zinvol is om die spier, een goede bewustwording van die spier te krijgen. Die spier is niet standaard verzwakt, helemaal niet. Maar soms is hij juist ook wel eens wat te gespannen. En ik denk, het is belangrijk om daar goede controle over te krijgen.
En hoe kun je dat dan doen?
Oefeningetjes doen. Dat komt bijvoorbeeld aan bod als je zwangerschap yoga doet of zwanger fit doet. Hè. Er zijn allerlei cursussen natuurlijk die jou dat bewustzijn van die bekkenbodem aanleren. Of bij de bekkenfysiotherapeut.
En heb je een oefening die je met onze luisteraars zou willen delen?
Ja, maar we weten ook dat het gewoon heel moeilijk is om eigenlijk mondeling of van afstand te voelen waar die bekkenbodem zit. Eigenlijk zou je het liefst willen controleren of iemand hem goed aanspant. En dat kan de bekkenfysiotherapeut doen door de handen tegen de bekkenbodem aan te leggen, de vingers tegen de bekkenbodem aan te leggen en te voelen of die intrekt en weer ontspant. Mm-hmm. Want vaak span je je buikspieren aan of span je je bilspieren aan. Maar we kunnen wel eens proberen hoor, als je even rustig gaat zitten, echt op twee billen gaat zitten tegen de rugleuning van je stoel. Mm-hmm. En dan je benen ontspant, dus niet met je knieën tegen elkaar aan zit, maar je benen probeert te ontspannen. En dan trek je van onder, trek je in. En dan voelt dat alsof je plas tegenhoudt. Mm-hmm. Zou je dat kunnen? Dus rustig intrekken en weer laten zakken. En dan moet je je handen maar eens tegen je buik leggen. Want we willen niet dat je je buik aanspant. We willen dat je alleen je bekkenbodem aanspant.
Ik omschrijf het altijd een beetje als een soort matje wat je omhoog
trekt. Een
soort
hangmatje, ja. Ja, ja. Maar je moet maar eigenlijk een hele kleine beweging maken. Want als je wat meer kracht gaat zetten, dat, doe dat maar eens, dan voel je dat je ook je buik meer mee gaat doen.
Ja, dat kan ook als ik nu, ik doe nu zelf automatisch mee, maar dan voel ik ook inderdaad dat je dan inderdaad je buik gaat aanspannen of je bil. En, dan kan ik me wel voorstellen dat het goed is om iemand mee te laten voelen van hoe is het nou effectief.
Ja, want ik zie best wel vrouwen in de praktijk en die zeggen nee hoor, in mijn bekkenbodem heb ik al geoefend. En dan, nou de vraag is, zeg ik doe hem dan eens. Nou, en dan zie je dat ze bijvoorbeeld heel erg bekken kantelen. Hè? Dus dan spannen ze de buik en de billen aan, waardoor je bekken naar achter kantelt. En ja, dat is niet je bekkenbodem.
Ik merk dat als ik dit aan vrouwen uitleg, dat ik dan zelf ook altijd mee ga doen. Dus ik ben echt wel 10 keer op een dag zo die bekkenbodemspier aan het trainen, denk ik.
Ja, daar moet je wel een beetje mee oppassen. Ja. Want je moet vrouwen ook weer leren dat ze hem goed ontspannen. Ja. Hè? Want aanspannen is een eerste, maar je moet hem ook weer juist goed ontspannen. Want veel zwangeren hebben vaak een wat te gespannen bekkenbodem. Hè? Omdat ze zo moeten inspannen om de houding goed te houden, om te kunnen bewegen. Dat ze eigenlijk een beetje een overactiviteit van die spieren krijgen.
Dus een gespannen bekkenbodem kan ook voor klachten zorgen.
Ja, wij zeggen overactieve bekkenbodem. Hè. Die juist in een zwangerschap kan die voor klachten zorgen. En dat is altijd het wonderlijke. Daarom begrijp je dat wel eens moeilijk. Een overactieve bekkenbodem kan ook zorgen dat er urineverlies is. Want die bekkenbodem is dan zo moe en gespannen dat die niet op tijd aanspant als je bijvoorbeeld inspanning verricht. En dan verlies je toch wat urine. Hè, dus op het moment dat hij moet aanspannen, doet hij dat dan juist niet.
Nee. En hoe kunnen vrouwen leren om dat meer te ontspannen? Of hoe kan je überhaupt weten dat jouw bekkenbodem overspannen
is? Ja, dat is moeilijk. Dat moet een arts of een verloskundige of de bekkenfysiotherapeut moet dat, denk ik, waarnemen. En je krijgt dan ook weer oefeningen in, maar die zijn juist dan wat meer op ontspanning gericht. En met de ademhaling kan je ook oefeningen doen, zodat er gewoon wat meer ontspanning komt in je lijf. Het is denk ik ook jullie taak, zeker ook na de bevalling, om te kijken of er geen problemen zijn in dat gebied. Ja. Want jullie zijn de eerste schakel waar ze terechtkomen na de bevalling. Het is belangrijk dat jullie zien van, is het herstel normaal? Mm-hmm. Tuurlijk is die bekkenbodem na 6 weken nog niet helemaal hersteld. Want het weefsel doet er veel langer over om goed te herstellen. Mm-hmm. Maar als er na 6 weken nog urineverlies is, als er na 6 weken nog pijn in die bekkenbodem is, is dat niet normaal.
Daar zeg je denk ik een paar belangrijke dingen. Want je zegt, als er na 6 weken nog pijn of urineverlies is, heb je die 6 weken echt nodig om te herstellen? Of wat adviseer je daarin?
Ja, je hebt eigenlijk veel langer nodig om te herstellen. Want weefselherstel, wat las ik nou laatst in een artikel. 6 weken na de bevalling is de weefsel, hè, de treksterkte van het bindweefsel is nog maar 50% van normaal.
Oké.
He, dus er komt nog wel verder herstel, zeker, want er is herstel tot 9 maanden. Dan is eigenlijk pas het bindweefsel weer op volle sterkte, zeg maar.
Dus 9 maanden zwanger, 9 maanden ontzwanger is ook iets wat jullie aanhouden.
Ja, dat zeggen ze ook altijd en dat zeggen ze dus niet voor niks. Nee. Maar je ziet dat vrouwen natuurlijk gewoon steeds meer kunnen gaan doen. Maar het is wel iets om te blijven volgen van, goh, als er na 6 weken, als er nog incontinentie is, dan zou ik er wel wat mee doen. Mm-hmm. En in eerste instantie kan dat natuurlijk ook met adviezen. En als er gewoon een normaal herstel is, hè, dat het gewoon steeds beter gaat, dan hoef je helemaal niet eindeloos therapie te geven. Maar een vrouw moet ook bewust zijn van, hé, dit moet ook wel weer normaal worden.
En dat is wel, op Instagram, kom ik er bij mijn Instagram, hebben we een poll neergezet over, is het normaal om nog een jaar na je bevalling urineverlies te hebben? En de meeste mensen die zeggen van, ja, dat is nog normaal.
Nee, dat is niet normaal. Nee, dat is niet normaal. Het blijkt gewoon dat 1 op de 3 vrouwen na hun 35ste last hebben van urineverlies.
Ja.
Nou, dat is gewoon heel erg veel.
Ja.
Daar kan wat mee. De oudere generaties die vonden dat misschien wel normaal. Maar ik zie gelukkig wel dat de jongere vrouwen dat dus niet normaal vinden, gelukkig.
Ja. En daarom zeg je ook, net zoals in het vragenuur, na ongeveer de 4e dag ook al gaan starten met oefeningen.
Ja, heel rustig. Met alleen maar gaan voelen waar zit die bekkenbodem ook alweer. Want daar is natuurlijk zoveel gebeurd met de bevalling met die bekkenbodem. Die is zo enorm opgerekt geweest. Nou, dat is echt wel een redelijke sportblessure, zeg maar. Hè? Ja. Als we in de sport die spieren zo erg zouden oprekken, nou, dat is best heftig. Gewoon het rustig aanspannen van die spier geeft ook een verbeterde doorbloeding weer in die spier. En dat is beter voor herstel. Ja, dus je gaat niet heel intensief oefenen, maar gewoon eens een aantal keer aanspannen om te voelen waar zit die spier ook alweer. En kan ik daar de boel weer een beetje gaan trainen.
Ja.
Dat is ook een angst voor vrouwen. Hè? Als je bekkenpijn hebt, dan hoor ik vaak van hun van hoe moet dat nou met de bevalling? Hè? Kan ik dan wel, gaat die pijn dan niet mijn bevalling beïnvloeden? Maar ja. Van de meesten hoor ik terug dat door de weeën. Door de emoties en de hormonen van dat moment, dat die bekkenpijn gelukkig naar de achtergrond gaat. En ik zie ook vaak aan het eind van een zwangerschap dat in het zwangerschapsverlof dat het vaak ook beter gaat met de bekkenpijn. Ook omdat er meer rust komt, de belasting wat minder hoog wordt omdat ze niet meer hoeven te werken, ook hulp mogen vragen in die laatste periode, ja. dat ook wat beter gaat.
Zijn er houdingen die jij wel of niet aanraadt?
Nou, ik moet zeggen, dat laat ik dan meer aan jullie over. Jullie zijn de experts tijdens de bevalling. Ja. Maar als vrouwen bijvoorbeeld bekkenpijn hebben, dan geef ik ze wel advies wat fijne houdingen zijn, wat betere houdingen zijn. Hè? Dan, vrouwen vinden het dan bijvoorbeeld vaak fijn om te bevallen op een baarkruk als het kan.
Ja.
Als ze in bed belanden. Hou dan de regie over je benen, dat niet allerlei mensen aan je benen gaan staan trekken en duwen, maar dat je daar zelf en je partner een beetje invloed op hebt. Dat adviseer ik wel. Ja.
Ja. Mm-hmm. En dat is ook wel wat ik vaak zeg hoor, bij mensen met bekkenklachten om een baarkruk te zitten. En je merkt echt dat vrouwen dat ook echt wel fijn vinden op zo'n moment.
Of op handen en knieën vind ik vaak ook wel een goede houding.
Dat is ook een goede.
Dan kun je die heup een beetje wiegen. Ja. Of op een skippiebal.
Ja.
Dat is ook wel iets waar ik erg fan van ben. Ja. Want je ziet ze dan echt op die bal gaan zitten. En dat bekken als het ware een soort van openen. En dan soepel heen en weer kunnen bewegen.
Ja. Ja.
Ik vind dat altijd wel heel mooi om te zien. Ja.
Zeker tijdens die ontsluitingsfase is dat altijd heel belangrijk. Want dat is natuurlijk ook belangrijk dat je bekken ontspant. Zodat je meer gaat ontsluiten. En dat je kindje wat meer gaat zakken. En dat is wat Geek zegt. Dat is heel mooi om te zien.
Ja. En vrouwen zeggen dan wel eens, ja, misschien krijg ik wel iets meer stabiliteit omdat het hoofdje indaalt.
Ja.
Is daar iets van waar?
Nou ja, ik denk niet dat daar nou echt onderzoeken naar zijn gedaan. Maar dat hoor ik ook vaak terug, dat het in de laatste periode gewoon beter gaat.
Eigenlijk aan het begin van de podcast zei je al iets van blijf in beweging. Zoals begin voor je zwangerschap, in het begin van de zwangerschap. Volgens mij kunnen we dat dan doortrekken naar tijdens de bevalling.
Vrouw moet tijdens die ontsluitingsperiode, dan mag je natuurlijk in principe alles. Je mag. Maar er moet wel natuurlijk ontspanning in je lijf komen.
Ja.
Dus ik hoor ook wel eens van vrouwen die dan nog van alles in het huishouden lopen te doen. Ja, dat was voor mij geen moment van ontspanning, maar misschien voor hun weer wel, dat weet ik niet.
Ja.
Wat je veel hoort in de zwangerschap is het hormoon relaxine. Samen met bekkenpijn, bekkenklachten. Wat is de invloed van relaxine op het bekken?
Daar zijn wel verschillende onderzoeken naar gedaan. De onderzoeken in de jaren 90 die dachten dat dat dus de oorzaak was voor de bekkenpijn. Maar nu zijn eigenlijk weten ze dat niet zo goed. En ze zien eigenlijk niet bij vrouwen met bekkenpijn, zien ze geen hogere concentraties relaxine. Of ze weten dat niet zo goed. En het blijkt gewoon dus dat 50-70% van de vrouwen bekkenpijn heeft in de zwangerschap. Hè?
Dat is best veel.
Dat is een heel hoog percentage. En ja, dat is heel veel. En niet alle vrouwen vragen daar ook hulp bij. Maar het eerste wat ik altijd tegen ze zeg, van goh, het is naar die bekkenpijn. Maar realiseer je dat het bij 80% van de vrouwen gewoon weer heel snel herstelt na de zwangerschap. Zelfs bij 40% van de vrouwen herstelt het binnen 2 weken. Dus dat is een mooi vooruitzicht.
Ja, zeker.
Ja.
Ja, we weten dat vrouwen die bijvoorbeeld een lange uitdrijvingsfase hebben gehad, dus lang hebben geperst, of vrouwen die een vacuüm
pompextractie hebben gehad tijdens de bevalling of een totaalruptuur hebben gehad. Dat betekent dat je een ruptuur eigenlijk vanuit je vagina naar je anus is doorgescheurd. Dat die vrouwen vaak meer klachten hebben aan de bekkenbodem. Zie jij dat zelf ook in de praktijk?
Ja, dat is natuurlijk eigenlijk wel logisch. Want een totaalruptuur, hè, een grote beschadiging aan je bekkenbodem, een grote knip, grote inscheuring. Ja, daar is de spier bij beschadigd.
Ja.
Dus dan heb je eigenlijk gewoon een enorme spierscheur. En die wordt natuurlijk gehecht. Maar ja, je hebt wel kans dat er toch beschadigingen van overblijven. Waardoor je meer moeite hebt om het ophouden van je plasma. Ophouden van ontlasting of seksuele problematiek na de hand komt. En ja, er zijn nu ook onderzoeken dat ze ook kijken van wat doet dat nou later. Hè? Want gelukkig herstellen heel veel vrouwen best heel goed. Maar wat gebeurt er nou als ze na de overgang, als het spierweefsel weer wat afzwakt, wat dunner wordt, wat gebeurt er dan? Mm-hmm. Zijn dat de vrouwen die een verzakking krijgen of dan verlies van urine of ontlasting krijgen?
Zie je daar verband in met bevalling en verzakkingen op latere leeftijd?
Ja, er zijn wel verbanden te zien. En als bekkenfysiotherapeuten denken we dat het belangrijk is, dus dat je op een eerder moment dat al gaat aanpakken. Dat je op een eerder moment al gaat trainen. Mm-hmm. Om te zorgen dat die bekkenbodem weer zo sterk mogelijk wordt.
Ja. En wanneer is het goed om een bekkenfysiotherapeut om hulp te vragen? Of om begeleiding te vragen?
Nou ja, je kan altijd. Je hebt dus een probleem, want anders dan ga je niet het idee hebben dat je naar een bekkenfysiotherapeut moet. Maar dan is er een probleem met pijn in het bekkengebied, met ophouden van je plas, ontlasting, maar ook seksuele problematiek, als die gerelateerd is aan die bekkenbodem.
Ja.
Dat is natuurlijk voor ons het werkgebied.
Ja.
Heb je daar een concreet voorbeeld van? Bijvoorbeeld iemand die je laatst hebt gezien bij jou op het spreekuur?
Ik heb een dame gehad, eigenlijk al heel snel na de bevalling, die enorm verlies van urine had. Die had echt geen gevoel ook. Ook niet het gevoel dat ze het verloor. Ik heb haar denk ik 4 weken na de bevalling gezien. En ze had een grote beschadiging opgelopen. Grote scheur. Nou, dat was wel heftig. Ze zei dus op stond uit de stoel, verloor ze urine. Als ze hoestte, ze moest niezen. Als ze het kindje optilde. Eigenlijk bij relatief kleine inspanningen verloor ze al urine. En Dat was heftig. En dan is denk ik in dat eerste stadium ook belangrijk dat je gewoon heel rustig die spierkracht weer gaat opbouwen. Dat je adviezen geeft, hoe ze moet tillen, hoe ze ook een beetje de druk op die buik wat kan verminderen. En zij heeft later ook nog toch nog de gynaecoloog gezien voor die beschadiging. En het is eigenlijk wel een mooie casus, want hij zei, we moeten gaan opereren. En zij was daar heel overtuigd van, dat wil ik niet. En ze heeft doorgeoefend. En nu is het redelijk onder controle. Maar bij hardlopen of bij enorme inspanningen heeft ze nog wel eens wat urineverlies. Maar dat is voor haar nu heel acceptabel, omdat ze zegt, ik ben er nog steeds niet over uit of ik nog een kindje wil. Maar ik heb nu de tijd om het af te wachten.
Een mooi voorbeeld.
Ja, dat is een mooi traject.
Hoi, met Solange, verloskundige.
Hoi, ik ben Claudia en ik ben 3 weken geleden bevallen met een keizersnede. Ik vroeg me af of het dan ook belangrijk is dat ik mijn bekkenbodem ga trainen.
Na de keizersnede, ja. Er is ook belasting op je bekkenbodem in je zwangerschap al. En als het spoedkeizersnede is, dus als iemand heel eind van zijn bevalling heeft doorgemaakt, dan zie je ook dat er invloed is op die bekkenbodem. Dan kan je ook bekkenbodemoefeningen doen.
En verschilt dat dan van vrouwen die vaginaal zijn bevallen?
Nee, maar dus al omdat er geen passage is van de baby door de bekkenbodem, zal er wel minder schade zijn aan de bekkenbodem.
Ja.
Dat verwacht je dan. Ja.
Ja.
Maar ja, is het eerste kindje of is het tweede kindje? Hmm. Dat is natuurlijk ook weer belangrijk, want misschien is er bij de eerste vaginale bevalling wel schade geweest aan de bekkenbodem.
Ja.
Dat kan natuurlijk. Ja. En je ziet bij vrouwen na een keizersnee dat er natuurlijk wel de belastbaarheid de eerste periode veel minder is.
Ja.
Dus die moeten ook weer rustiger aandoen die eerste
herstel
tijd.
Is,
het herstel is langer. Natuurlijk vertraagd na de bevalling dan. Ja.
Wanneer mag je weer starten met trainen? En wat zijn de oefeningen die je na je bevalling weer op kan pakken?
Nou, ik denk dat het belangrijk is dat vrouwen ook... dat ze weer gaan trainen. Want ik zie ook heel veel vrouwen die gewoon niks meer gaan doen na een bevalling. Dat is ontzettend jammer. Probeer weer het bewegen op te pakken. En heel goed kan dat natuurlijk ook onder begeleiding. In een postnatale gym. Met
Power Mama.
Ja, nou ja. Dat zijn natuurlijk wel manieren om gewoon weer een beetje in conditie te komen.
En, of zwanger en fit, gewoon... zie je vaak bij fysiotherapeuten.
Ja, zwanger fit.
Ja, die zowel in de zwangerschap als na de zwangerschap een programma hebben.
Ja, ja, heel deskundig. Hè? Dat zijn mensen, die begeleiders die natuurlijk getraind zijn, die geschoold zijn. Ja. Dat is belangrijk, want je belastbaarheid is na de bevalling natuurlijk verminderd. Mm-hmm. Dus je moet dat rustig opbouwen.
En zowel als je klachten hebt als als je geen klachten hebt, toch?
Ja, ja. Natuurlijk, je moet het gewoon rustig opbouwen.
En wanneer mag je dan weer beginnen met dat soort oefeningen? Of verschilt dat per oefening?
Dat verschilt heel erg per oefening. Ik bedoel, wandelen kan je natuurlijk heel snel weer oppakken. Hè? Maar hardlopen is natuurlijk alweer een heel ander verhaal. Je moet dat rustig opbouwen. En je moet ook luisteren naar je lijf, voelen of iets gaat. Je moet niet een beetje spierpijn, maar je mag geen pijn hebben bij het trainen. Je mag ook geen pijn bij vrije hebben. Dat zijn ook redenen om hulp te vragen.
Ja, seksualiteit is wel iets wat ik altijd bespreek, ja. 6 weken na de bevalling.
Ja, maar goed. Of
ze al gevreden hebben of er pijn is. Maar het gros zegt dan dat ze nog niet gevreden hebben, hoor.
Nee.
Maar, en dat is ook heel normaal, denk ik.
Ja. Maar geef die boodschap mee.
Dat zowel incontinentieklachten als pijn bij het vrije gewoon niet normaal is. En dat er vaak iets aan gedaan kan worden.
Zeker. Ja.
Ik vind het altijd zo zonde als ik vrouwen hoor zeggen... van ja, nee, op de trampoline met mijn kinderen, dat kan ik echt niet meer. Maar goed, ik heb 3 kinderen gehad, dus maakt ook niet uit. En dan denk ik, hoezo?
Ja.
Je kan er wat aan doen.
Ja, is trampoline springen natuurlijk ook wel een enorme belasting voor je bekkenbodem. Maar ja, ik denk zeker dat je daar eigenlijk wat mee moet, zeg maar. Ja.
Oké.
Ik denk dat we onwijs veel hebben geleerd over... bekkenpijn, bekkenbodemklachten, wat je kan doen in de zwangerschap, maar ook daarna. Heb je nog een laatste tip, Gera, voor onze luisteraars over deze klachten?
Trek aan de bel. Trek aan de bel als er verlies van urine is, als er pijn is. Vraag. Hè? Want een bekkenfysiotherapeut is heel, heel toegankelijk. Je kan er makkelijk naartoe. Overleg met je verloskundige of met je huisarts. Maar doe er wat aan.
Ja.
Overleg, dat is belangrijk.
Op tijd aan de bel trekken.
Ja.
Ik denk dat het taboe er al wel een beetje af is. Maar het kan natuurlijk niet genoeg. Dus, en ik denk dat wij daar wel aan toe kunnen voegen. Maak het ook bij ons als verloskundige bespreekbaar.
Ja, zeker.
Het is wat we van je hoorden, Gera. 50-70% van de vrouwen heeft hier last van. Dus het is absoluut niet gek als je daar klachten van hebt of graag hulp bij wil.
Nou, Gera, super bedankt voor je tips. En leuk dat jullie weer luisteren naar onze podcast, de 6e aflevering alweer. Mocht je nog vragen hebben, laat het ons vooral weten of laat een review achter op de Apple Podcast app. En we zien je graag de volgende keer weer.
Dit was de podcast voor deze keer. Meer Zwanger en Zo? Je kunt ons volgen op Instagram, Facebook of onze website zwangerenzodepodcast.nl. Tot de volgende keer!